Dan wil ik graag beginnen met u een gedeelte uit de Bijbel te lezen over dat bazuingeschal waarvan we zojuist met elkaar zo fijn hebben gezongen. Uit 1 Thessalonicenzen 4. 1 Thessalonicenzen 4. Vanaf het 13e tot het 18e vers. Daar schrijft de apostel Paulus tot de heiligen in Thessalonica. Doch broeders, ik wil niet dat gij onwetende zijt van degenen die ontslapen zijn. Opdat gij die bedroefd zijt gelijk als de anderen die geen hoop hebben. Want indien wij geloven dat Jezus gestorven is en opgestaan, alzo zal ook God degenen die ontslapen zijn in Jezus wederbrengen met hem. Want dit zeggen we door het woord des Heren, dat wij die levend overblijven zullen tot de toekomst des Heren, niet zullen voorkomen degenen die ontslapen zijn. Want de Heer zelf zal met een geroep, met de stem des archangels en met de bazuin Gods nederdalen van de hemel. En die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan. Daarna wij die levend overgebleven zijn, zullen we samen met hem opgenomen worden in de wolken, de Heer tegemoet in de lucht. En alzo zullen we altijd met de Heere wezen. Zo dan vertroost elkander met deze woorden. Tot zover dit Bijbelgedeelte. Als wij vanavond willen spreken over de wederkomst van de Heer Jezus, dan begrijpt u wel dat op de laatste avond we slechts een enkel aspect van die wederkomst kunnen bespreken en met elkaar kunnen overdenken. Daar zouden we makkelijk een hele week aan kunnen wijden, zoals trouwens aan elk onderwerp wat wij deze week met elkaar mochten behandelen. Wel, maar het is onmogelijk om een studie te hebben over de persoon en het werk van de Heer Jezus zonder daarbij over de wederkomst te spreken. Het hoort erbij, we zijn begonnen met te spreken over de godheid van de Heer Jezus, over zijn menswording, over zijn leven op aarde, over zijn lijden en sterven, over zijn opstanding, over zijn hemelvaart. En we deze avond besluiten met het te hebben over zijn wederkomst. Daarover wordt in vele plaatsen in de schrift gesproken. En desondanks moet ik helaas constateren dat er velen zijn die dat niet geloven, laat staan dat ze zich erin verheugen. Ik ken ook wel christenen die er wel in geloven, maar die er niet met blijdschap en verlangen naar uitzien. We kunnen zeggen dat er 5 soorten mensen zijn wanneer het gaat om een houding ten aanzien van de wederkomst van onze Heer Jezus Christus. In de eerste plaats zijn daar de spotters. Daar gaat Peter het over. Dat is vanmorgen gelezen. 2 Petrus 3 vers 3. De spotters die met spotternij zullen komen. Die uitroepen. Waar blijft de belofte van zijn toekomst? Van zijn wederkomst? Waar blijft het? Alle dingen blijven als ze zijn. En ze hebben het altijd gezegd. En er is heel wat spot. Ook vandaag. In de wereld. Tweede groep van mensen, dat zijn de bevooroordeelden. Dat zijn zij die met deze leer geconfronteerd zijn, bijvoorbeeld via de Jehovah-getuigen. Of Mormonen, of andere groepen. En daardoor verkeerd ingelicht zijn, op een dwaalspoor gebracht zijn, teleurgesteld zijn en er maar verder niets meer willen weten. En het is vaak zo, als wij spreken over de wederkomst van de Heer, dat velen denken dat wij Jehovah-getuigen zijn. De derde plaats zijn dan de onwetenden die de schrift niet kennen. En die dus ook helemaal geen belangstelling of interesse tonen. In de vierde plaats is er een grote groep van mensen in ons land, meestal kerkelijke mensen, die wel over de wederkomst van Christus wat weten, maar die alleen in verband brengen met het oordeel over de levenden en de doden. Van waar u komt om te oordelen de levende door zijn geloofsbeleid is. En meer weten ze niet. En juist omdat ze niet meer weten dan dat, heeft de wetenkoster, die heeft geen enkele aantrekkingskracht van wie verlangt er naar oordeel. En dan een vijfde groep, en daar mag ik door Gods genade ook hebben horen, dat zijn zij die het profetisch woord voor waar houden. En die geloven wat de schrift zegt. En die staan in de verwachting van de wederkomst, de terugkeer van onze Heer Jezus Christus op aarde. De leer betreffende de wederkomst van de Heer is geen sectarische opvatting van een bepaalde groep van mensen die wat misschien mystiek aangelegd zijn. Of die abusiefelijk de heilige schrift letterlijk nemen. Nee, de wederkomst van de Heer wordt alleen al in het Nieuwe Testament 300 maal besproken. En dat bewijst welke belangrijke plaats het inneemt in het woord van God en dus ook in het grote en machtige heilsplan van God. Het hoort er gewoon bij. Het is de leer der volleinding. De leer der laatste dingen. Het maakt het verlossingswerk van de Heer Jezus Christus compleet. En wie gelooft in de dood en de opstanding van de Heer Jezus en zijn hemelvaart, kan niet anders dan automatisch te geloven, als ik het woord zo mag zeggen, in zijn wederkomst, broeders en zusters. Toen de Heer Jezus voor de eerste maal op aarde kwam, nu 2000 jaar geleden, werd hij verworpen door de wereld en gekruisigd. Het leek voor de wereld of daarmee zijn leven een mislukking geworden was en aan zijn veelbelovende carrière een einde was gekomen. In werkelijkheid heeft hij door zijn verwerping en door zijn dood en opstanding de overwinning behaald over de macht van de Satan en de zonde en de dood. Hij heeft getriomfeerd. Hij is de triomfator, de overwinnaar, die nadat hij de reinigmaking onzer zonden teweeggebracht heeft en nadat hij alles volbracht had wat zijn geschreven stond in het profetisch woord betreffende zijn sterven, betreffende zijn opstanding, betreffende zijn vergeving aan de rechterhand Gods en die straks ook als overwinnaar, als koning der koningen en heren de heren aan majesteit zal verschijnen in kracht en majesteit en aller oog hem zal zien. Hij heeft door zijn sterven verzoening aangebracht. Hij is opgestaan in de doden. Hij is opgevaren in de hemel. Na zijn sterven heeft de wereld hem niet meer gezien. Voor de wereld lijkt het of daarmee de zaak ten einde is. Maar zal de verwerping door het schepsel van de Heer uit de hemel, de schepper aller dingen, het laatste woord zijn? Oh nee. Tijdens de vernedering hebben de mensen hem vraagd. Maar op diezelfde plaats, op diezelfde planeet, dezezelfde aarde, waar de Zoon van God, de Zoon des mensen gesmaad, gehoond, vernederd, veracht, verworpen, gekruisigd werd, op diezelfde plaats, op datzelfde toneel, zal hij verschijnen in majesteit en heerlijkheid. Want God wil dat allen zijn Zoon zullen eren. En de dag komt dat alle knie zal buigen en alle tong zal belijden dat Jezus is Christus de Heer. Broeders en zusters, dat is toekomst. En daarvoor zal hij weten komen. De verworpene is de verheerlijkte. Nu verheerlijkt reeds aan de rechterhand Gods. Wij zien Jezus, zegt Paulus, gekroond met eer en heerlijkheid. Maar dat is inderdaad alleen door het oog des geloofs, met ons geestelijk oog. Maar straks zal hij in zijn heerlijkheid en majesteit komen en zich vertonen als de verheerlijkte Zoon des mensen aan de ganse schepping, ook aan zijn vijanden. En wat dat voor consequenties heeft, wel, Daar is de Bijbel vol van. De Heilige Schrift leert zonder meer de wederkomst van de Heer Jezus. We hebben vanmorgen gelezen in Handelingen 1 bij zijn hemelvaart. Dat die twee engelen, tenminste als dat engelen waren, er staat dat het mannen waren. Blinkende mannen. Dat zij zeiden tot de discipelen die vol weemoed eigenlijk hem nastaarden toen hij voor hun oog was opgevaren. Deze Jezus die gij ten hemel hebt zien heenvaren zal alzo wederkomen gelijk gij hem ten hemel hebt zien heenvaren. Hij komt terug. Hij zal zijn voeten zetten door Olijfberg. Ik ben misschien in Israël geweest. Ik herinner mij de eerste keer dat ik op de Olijfberg stond. En dat daar een of andere priester of weet ik wat het was, een geestelijke, zei, dit is de plek waar de voeten van de Heer Jezus de laatste keer hebben gestaan. Van hier is hij ten hemel gevaren. Nou weet je natuurlijk nooit zeker of het daar geweest is, maar het is er wel vlak in de buurt geweest, op de Olijfberg. En ik heb daar gestaan. Daar verdween hij voor het oog van zijn discipelen. Vandaar voer hij ten hemel. En de gezegende voeten van de zoon, verheerlijke zoon des mensen, zullen andermaal staan op diezelfde Olijfberg. Daar gaat er wel eens in je om. Als jouw voet daar staat, ja, dat moet je echt een keer beleefd, moet je meegemaakt hebben. Maar dat is iets geweldigs als je de dingen om je heen ziet waar het heilsgebeuren zich heeft afgespeeld, als ik het zo mag zeggen, heeft plaatsgehad. En waar het heilsgebeuren ook volleindigd zal worden. Waar de zoon des mensen komt in kracht en heerlijkheid. En de Olijfberg andermaal in het middelpunt zal staan als hij daar verschijnt met al zijn heiligen. De Heer Jezus komt terug. We hebben het gelezen van de apostel Paulus. Die zegt, want dit zeg u door het woord des Heren. Nee, ik bedoel het iets anders. Want de Heere zelf, zegt hij, zal met de geroep, met de stem des gangels en met de bazuin Gods nederdalen van de hemel. Dat zijn de woorden van de Heer Jezus. Ik ga heen om uw plaats te bereiden, Johannes 14. En zo ik heen gegaan zal uw plaats bereiden, zo kom ik terug. En zal u tot mij nemen, opdat gij zijn moogt waar ik ben. Ik kom terug, ik kom weer. Er zijn de laatste woorden bijna in de Bijbel, dat de Heer Jezus zegt vanuit de hemel, zie, ik kom haastig. Hij komt. Het is nog niet afgelopen. Nee, in wezen gaat het pas beginnen. Want de wederkomst van de Heer Jezus Christus, waar dat mee samenhangt, is het noodzakelijk verlengstuk van zijn eerste komst op aarde. Toen hij stierf en opstond uit de doden. Jezus Christus komt terug. Daar bestaat geen enkele twijfel over. Zoals dat bij de eerste komst van de Heer Jezus was, waar heel wat gebeurtenissen mee samenvielen, eigenlijk een verzameling van gebeurtenissen is, broeders en zusters, zo is het met zijn wederkomst. Er zijn duidelijk verschillende stadia in het machtig gebeuren. In het rechtstreeks interveneren van God als zijn zoon nederdaalt van de hemel. Als het wolkengordijn gaat scheuren. Als de hemelen scheuren. En hij komt als overwinnaar. Er zijn twee belangrijke stadia. Fasen misschien moet ik zeggen. Onderdelen van het goddelijk programma in verband met zijn wederkomst. De eerste plaats dat hij komt in de lucht voor zijn gemeente. Dat is wat de apostel Paulus hier in de Thessalonicenzenbrief in schrijft. En dat wij meestal aanduiden met het woord de opname van de gemeente. En een ander stadium is dat de Heer Jezus komt op aarde. Met zijn gemeente. En zijn voeten zal zetten op de Olijfberg. Komt om te oordelen en zijn koninkrijk, dat hem toekomt op te richten, te vestigen op deze aarde, duizendjarig rijk. Over die opname, daar wordt gesproken in 1 Thessalonicense 4. Broeders en zusters. Een wonderbaar gebeuren. Waar we ook ergens anders bij we nauwelijks informatie vinden alleen in 1 Korinthe 15. En een enkel woord van de Heer Jezus in Johannes 14. Filippenzenbrief? Een gebeurtenis wat voor de deur staat. Wat we te verwachten hebben. Waarnaar we uitzien. Dat hij vervult wat hij gezegd, verklaard en beloofd heeft in de nacht dat hij verraden werd. Zo kom ik terug. En zal niet oordelen. Ook dat komt, maar dat was niet het doel, het eerste doel. Hij zegt, zo kom ik terug, zo kom ik weder. En zal u tot mij nemen, opdat gij zijn moogt waar ik ben. Wel. En hoe dat gebeuren gaat, dat staat hier eenvoudig vermeld. Dat is voorzegd in details. We hebben het programma voor ons. Apostel Paulus zegt in vers 16, want de Heer zelf zal met geroep, met de stem des engels, met de bazuin Gods, nederdalen van de hemel. De Heer zelf zal nederdalen. Dat is geen geestelijke nederdaling. Dat is niet de komst van de Heilige Geest. Nee, de Heer zelf. Dat heeft te maken met het sterven. Er is geen enkele verklaring of uitleg nodig. God bedoelt het precies zo, zoals het hier door de mond van de apostel Paulus zegt. De Heer zelf zal nederdalen van... Hij is opgevaren ten hemel. Hij zal nederdalen van de hemel. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. Hij is heen gegaan. Hij is de weg gegaan van kruis, van dood, van opstanding en hemelvaart. Hij heeft ons plaats bereid. En zo kom ik weder. Zo kom ik terug. Hij zelf... Het gaat gepaard, staat er, met de stem van de, met de geroep. Eigenlijk staat er met een bevelend roepen, in de grondtekst, een bevelend roepen. Het is een bevel, het is een commando. Als de Heer meedat in de hemel, het is een commando. Als de overste leidsman en volleinder des geloofs aan al de zijnen. Een commando om te verzamelen, om hem tegemoet te gaan, om tot hem toevergaderd te worden. Stel je voor dat gaat gebeuren. Het eerste wat wij als een direct ingrijpen van God in deze wereld zullen ervaren, is dat er een moment komt dat ik de stem van de meester zal horen. Mijn schapen horen mijn stem. En ze volgen mij. Dat is een geestelijke zin. Nu reeds zo. Maar straks zal die stem letterlijk horen. Hoe dat klinken zal. Hoe dat tot mijn oor overkomt. Ik weet het niet, broeders en zusters. Maar ik wil u wel verzekeren. Dat onze harten zullen opspringen van vreugde. Als wij de stem van hem horen. Die we niet gezien hebben. En die we nogthans lief hebben. En die we ons verheugen nu al. Hoewel we niet zien, zegt Petrus. Met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. Het is dan nu moeilijk, als je met de dingen van de Heer bezig bent, om rustig op je stoel te blijven zitten. Maar ik wil je wel vertellen, als de stem van de Heer vernomen wordt, dan blijft niemand op zijn stoel zitten. Dan gaan we hem tegemoet in de lucht. Als een magneet zal hij verschijnen in de lucht, om al de zijnen met een onweerstaanbare kracht tot zich te trekken. De Heer zelf zo de geroep. Met de stem des engels. De Bijbel leert dat er één aartsengel is. Misschien er wel meer, maar de Bijbel leert niet meer. De aartsengel Michael. Een aartsengel is eigenlijk een hoofdengel. Een engel die aan het hoofd staat van legioenen engelen. En de aartsengel Michael zal ook zijn stem doen vernemen. Met alle consequenties verdienen. Maar het gaat gepaard, het is tegelijk met het geroep van de Heer zelf. De Heer zelf is de geroep met de stem des engels en met de bazuin Gods. Stem des engels. Ik lees in mijn Bijbel dat er blijdschap bij de engelen Gods is over één zondaar die zich bekeert. Dat is wat. Ik heb er wel eens moeilijk mee als ik hier en daar wel eens vertel dat er een ziel tot behoudenis gekomen is. Dan wordt het er niet heet of koud onder. Alsof dat niks is. Terwijl het grootste wonder dat je vandaag kunt denken, dat een zondaar, een dode zondaar, wordt wederom geboren wordt. Dat er een kind van God is, broeders en zusters. Het is iets geweldigs. Het grote wonder is aan mij geschied. Ik ben opgenomen in de familie van God. In het gezin van God. En als er blijdschap al is bij de engelen Gods over één zondaar die ze bekeert, als ze daarin geïnteresseerd zijn, als ze dat heilsgebeuren volgen van bovenaf, als ze daar mede bij betrokken zijn. En broeder Rister, wat zal het zijn als er een moment komt dat al Gods kinderen thuiskomen? Wat zullen de halleluja's of wat er ook maar zijn klinken? Wat zal het een geweldig gebeuren zijn als al de verlosten, zij die ontslapen zijn in Christus, in verheerlijkte lichamen de Heer tegemoet gaan. Als zij die levend overblijven zijn, veranderd worden wat een lichaam betreft, en eveneens tezamen met zij die ontslapen waren opgestaan zijn, hun Heer tegemoet gaan. Hij komt. Broeders en zusters. En de engelen zullen zich daarin verheugen. En zullen toezien en zich verbazen. En ze verwonderen over het heil wat aan ons geschied is. Engelen zijn gedienstige geesten, de Bijbel, voor hen die de zaligheid zullen beërven. En verder leven de bazuin Gods. Drie dingen. Drievoudig signaal zou je kunnen zeggen. De Heer zelf zal met een geroep. En de aartsengel Michael zal zijn stem doen horen. En de bazuin Gods zal geblazen worden. En bij dat drievoudig signaal zal het gebeuren van de hemelvaart alle gelovigen plaats hebben. De bazuin Gods, als bazuingeschal des Heren klinkt en Jezus komst is daar. Wel, dat gaat gebeuren. Plotseling, op een of andere wijze, zal ons programma doorbroken worden door de vervulling van het programma van de Heer. Want tijd en uur weten niet vanaf. Maar het ligt vast. En wij weten het elke belofte die ons in het woord van God gegeven zijn in Christus Jezus, ja, en aan wat hij belooft, hij is getrouw om het ook te doen. En naar zijn belofte wachten wij zijn komst. En het eerste fase van die komst is dat al de zijnen met hem verenigd zullen worden. Lees u maar, er staat in dat volgende vers 16 nog, met de bezuin gesneden van de hemel, en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan. Wat mooi. Die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan. Zij die in Christus gestorven zijn, hun lichamen rusten in het graf. We hebben eenmaal hun lichamen aan de groeven toevertrouwd, aan de aarde toevertrouwd. Hoe vaak heb ik in mijn leven aan een graf gestaan? Hoeveel geliefden zijn van ons heen gegaan, ook uit onze conferentie, die in de loop der jaren bij ons waren, die er niet meer zijn. En ik kan zo een hele serie namen opnoemen. Broeders en zusters. Hun lichaam rust in de stof. Maar blijven er niet. Paulus zegt enkel de feit, een sterfelijk lichaam wordt gezaaid. Een onsterk lichaam wordt opgewekt. Een vergankelijk lichaam wordt gezaaid. Een onvergankelijk lichaam wordt opgewekt. Er zijn mensen die denken dat als je zo'n lichaam aan de aarde toevertrouwt, dat dat de laatste is. De laatste dienst die we iemand kunnen wetten, dat een dienst die iemand kunt bewijzen. Maar broeders en zusters, was het wonderbaar dat de Heer Jezus Christus zelf gestorven is, lichamelijk en opgestaan, die gezegd heeft, ik ben de opstanding en het leven, dat ook straks onze lichamen daarvan de gevolgen zullen ervaren. En dat de lichamen die aan de aarde zijn toevertrouwd door het machtwoord van de Heer Jezus, broeders en zusters, uit hun graven zullen verrijzen. Iemand zegt, hoe kan dat nou? Ja, er zijn heel veel dingen die niet kunnen. Naar ons menselijk verstand geredeneerd. Hoe kon een mens uit een maagd geboren worden? Wat bij de mens wel mogelijk is, dat is mogelijk door God. Broeders en zusters. Het gaat gebeuren. Het lichaam wordt verlost. Het is niet zo dat mensen straks met een ander lichaam bij de Heer zullen komen. Nee, het lichaam wordt zelf verlost. De verlossing van het lichaam is bij het heil dat God in Christus tot stand bracht door zijn dood en opstanding inbegrepen. Alleen, dat is nog een toekomstige aangelegenheid. Dat wacht op zijn terugkeer. Maar we hebben de garantie en het onderpand van de Heilige Geest. Het is niet zo dat, dat Satan straks kan roemen en zeggen, nou, ik heb de zielen van hem, of haar, en van hun, van hen niet onder controle kunnen houden, heb ik prijs moeten geven. Maar over hun lichamen had ik het laatste woord. Nee, broeders en zussen, naar geest en ziel en lichaam. Wordt onberispelijk bewaard in de toekomst van onze Heer Jezus Christus. En de verlossing van het lichaam is nu nog geen vaart. Ik ben wel verlost, aan mijn lichaam niet. Dat moet ik eerlijk toegeven. Ik heb dat het afgelopen jaar meer dan ooit ervaren. Wat het is. Als een gelovige, als een nieuwe schepping in een onverlost lichaam zou moeten wonen. Gehandicapt te zijn. Niet meer te kunnen wat je eigenlijk zou willen. De beletsel te voelen. En dat steeds meer te gaan voelen. Broeders en zusters. Maar we hebben een hoop. We hebben een verwachting. Ook het lichaam wordt verlost. De nieuwe schepping aan ons zou compleet worden. Alleen er nu nog een schat in de aarde vat. Maar straks komt het moment dat ook het lichaam vernieuwd wordt, veranderd wordt. Evenals het lichaam van de Heer Jezus Christus zelf. We hebben van de week gehoord, het graf was leeg. De Heer Jezus was geen niet een ander lichaam. Nee, het was zijn eigen lichaam dat verlost was. Dat verheerlijkt werd. Dat een metamorfose onderging. En de vrouwen en de discipelen hebben zich persoonlijk overtuigd dat het graf leeg was. Broeders en zusters. En straks de beide de graven zullen opengaan. Dat houdt ook allemaal garanties in dat we elkaar straks na de opstanding zullen herkennen. Want onze geliefden zullen wij ontmoeten die in Christus ontslapen zijn in hun eigen lichamen waarin wij ze gekend hebben. Met hun eigen karaktertrekken, verheerlijkt, veranderd, verlost, maar met hun eigen lichamen. Broeders en zusters. Dat is het. Wat we lezen bijvoorbeeld onder andere in Romeinen 8. Misschien goed om het even op te slaan. Romeinen 8. Daar staat in vers 23. En niet alleen dit zegt apostel Paulus, maar ook wij zelf die de eerstelingen des geestes hebben. Wij ook zelf, zeg ik, zuchten in onszelf. Er zijn mensen die zeggen dat kinderen Gods niet meer kunnen zuchten. Of niet meer hoeven te zuchten. Enzovoort. Nou, dat begrijp ik niet. Maar, staat er, wij verwachten de aanneming tot zonen. Ja, ja. Tegen als het toekomst met ons erfdeel te maken, de aanneming tot zonen. Maar, dat gaat gepaard namelijk de verlossing van ons lichaam. Broeders en zusters, in het beginsel zijn we reeds tot zonen aangenomen. God behandelt ons ook als zonen. Maar het wordt pas openbaar door de verlossing van ons lichaam. We gaan nu nog incognito door het leven. Zoals de Heer Jezus incognito op aarde wandelde. In een menselijk, sterfelijk lichaam. Straks zullen wij in een verlost lichaam met hem openbaar worden in heerlijkheid. En dat gaat langs de weg van dood en opstanding. En daarom, broeders en zusters, is de begrafenis van een lichaam van een gelovige die in Christus ontslapen zijn, een geweldige geloofszaak. Wat je ziet, dat is het stoffelijke lichaam. Maar mijn broeders, wij zaaien het om het terug te ontvangen. Ik heb altijd gezegd, mijn medegelovigen kunnen mij, als ik zou ontslapen voordat Christus komt, mij geen grotere dienst bewijzen dat dit lichaam in de aarde toe te vertrouwen. In de aarde te zaaien, niet te verbranden, maar te zaaien. Broeders en zusters, in hopen. Een zaaier zaait in hopen, niet om het kwijt te zijn, om het meervoudig en beter terug te krijgen. Dat is het wonder van het nieuwe leven. En ook dit lichaam zal eenmaal dit wonder van vernieuwing ondergaan. Op welke, het zijn twee mogelijkheden. Het zij dat ik ontslaap voordat de Heer Jezus komt. Dat was zo, ontslaap in de Heer Jezus. Dan zal het zijn bij de opstanding. Want zodra de Heer roept en de bazuin klinkt en de aartsengels een stem doet horen, zullen zij die ontslapen zijn in Christus eerst opstaan. Ze zullen niet achterblijven, de anderen. Nee, zij eerst. En een tweede mogelijkheid is dat ik zal behoren bij degene die levend overblijven. Want staat er, in datzelfde vers, ik heb het René in Thessalonicenzen 4, want de Heer zelfs een groep met de stem zijn met de bezuin Gods nederdalen van de hemel. En die in Christus gestorven zullen eerst opstaan. Vers 17. Daarna wij die levend overgebleven zijn. Zullen tezamen met hem. Niet los van hem. Tezamen met hem. Dat is duidelijk een sprake van een vereniging. Van een hereniging. Van een reunie. Tezamen met hem opgenomen worden in wolken. De Heer tegemoet in de lucht. En al zo zullen we altijd met de Heer wezen. Wel, als de Heer komt terwijl er nog leeft, dan gaat ook het wonder zich voltrekken aan mijn lichaam. Niet langs de weg van dood en opstand, dat is ook een andere methode. De Heer kan die verandering plaats doen vinden buiten het proces van dood en opstanding om. Plotseling zal mijn lichaam veranderen in een verheerlijk lichaam. Veranderen naar het beeld van zijn eigen opstanden lichaam. Zodat wij de ontslapenen en zij die levend overblijven in een verlost lichaam, in een verheerlijk lichaam, hem tegemoet gaan in de lucht. En wat dat betekent om straks in een verheerlijk lichaam te mogen leven en de Heer te mogen dienen, broeders en zusters, dat is onvoorstelbaar. Om je te gaan verdiepen in de eigenschappen, de mogelijkheden die in een verheerlijk, onsterfelijk, onvergankelijk lichaam verborgen liggen. Wel, we zullen de eeuwigheid nodig hebben om daarvan de rijkdom te verstaan. Nou, we hebben het ook eeuwig, dus dat kan. Het is geweldig. Wat zijn er al aan mogelijkheden in dit lichaam verborgen? Broeders en zusters. Maar het is een sterfelijk lichaam, een vergankelijk lichaam, een ontaard lichaam. Sinds dat God het eerste lichaam schiep uit het stof der aarde. En dat wat ik er via er uiteindelijk van overgehouden heb. Als we sterk zijn halen we de 70. Als we zeer sterk zijn halen we de 80. Maar de meesten halen dat niet. Enzovoort. Terwijl Adam en nog 900 en zoveel jaar werd. Maar dat verschil. En wat kom je tot ontdekking? Wat... Hoe zwak dat lichaam is. Hoe vernederd. Als ik me herinner dat ik op een avond thuis kom. Liep in de nacht van een bijbelbespreking in Oostendorp bij Elburg. En gezond ben. Niks maar keer. Mijn tas ga pakken. Inpakken voor de school de volgende morgen waar ik vroeg naartoe moest. En dan naar bed ga. 3 minuten later. Een koortsaanval krijgen en dan verder ineens, dan weet je niks meer. En je komt erbij in een ziekenhuis waar je witte jassen ziet, dan weet ik het allemaal. Hè? En dan lig je er nergens met allerlei toestellen en toestanden om je heen. En dan denk je, jongen, wat is toch een mensenleven? Niks. Niks, absoluut niks. Ik heb ook geen vertrouwen meer in ook. Ik denk, het is gebeurd. Ja, zo gaat dat. Een vernederd lichaam. En dan onderscheid ik me niet van andere mensen. Tegenover mij lag een oude man. 80 jaar. Iets ouder. Die overleed in de tijd dat ik er lag. Naast mij lag een jongeman. Die ook aan een ziekte leed. En de hele zaal lag vol. Er waren gelovigen en ongelovigen. En dat was uiterlijk helemaal geen verschil. En toen de dokter er rondkwam, was het niet zo de zo. Daar ligt een kind van God. Nee, het is alleen maar een patiënt. En ik kreeg dezelfde middelen, dezelfde geneesmiddelen, in ieder geval werd op dezelfde wijze behandeld. Met dezelfde dokter. Enzovoort. En ja, dat was het zo. Maar ik heb toch wel ervaren tussen die haakjes wat een enorm verschil is. Broeders en zusters. Ik heb toch wel ervaren, hè, maar dat ligt niet in het lichaam. Maar ik was zo blij dat ik een kind van God was. Ik zat op een zondagmorgen, ik zat in de put hoor. Ik zit nog in de put. Ik moet niet verder vertellen. Maar ik zat echt in de put. En op een zondagmorgen zet ik een radio aan. Ja, dat kon je aan je oren doen. En daar sprak ik een dominee. Nou, ik luister niet zo vaak naar dominees, dus mag ik niet verder vertellen. Maar in ieder geval, het was een predikant, het was vlak voor de kerstdagen. Het was een predikant uit Woerden, het werd uitgezonden voor de zieke radio. En hij sprak een woord en dat heeft me zo geweldig in mijn ziel gegrepen. Uit 1 Johannes 3 vers 1. Ik hoorde hem lezen, hij begon ermee, geliefden. Dan moet ik het letterlijk halen. Zie hoe grote liefde de Vader ons gegeven heeft. Namelijk, daar komt het, dat wij kinderen Gods genaamd zouden worden. En er staat een nieuwe vertaling erbij. Je zegt dat moet er staan. En wij zijn het ook. En wij zijn het ook. Hij zegt, mensen, wij zijn het. Wij zijn kinderen Gods. En dat was balsem voor mijn ziel. Ik was een kind van God. Ja, ik wist het wel. Maar ik realiseerde mij dat. Ik ben een kind van God. Ik ben een verlost. Ik ben een geredde. Ik ben een kind van mijn hemelse Vader. En dan ineens dat ik midden al die ellende en met al die armoe en ongemakkelijkheid, laat ik er nu voor praten. Ineens een geweldige besef dat je het realiseert. Door genade ben ik een kind van, ik ben het ook. En wat er ook gebeurt, en wat er ook verandert, en wat er ook komt, en wat zal mijn lichaam doen. En een leven of een sterven, ik ben een kind van God. En dat is onveranderlijk. Wat een genade. En dan voel je ineens een koningskind. Hè? En als je dan die ellende om je heen ziet, dan kun je praten. Nee, gekker nog, dan komen ze bij jou praten. Want ik ben ook echt niet zo dat ik iedereen met een preek op zijn lijf val. Want ik ben evangelist, dan moet ik zo nodig tot bekering brengen. Zo ben ik niet, maar wat gebeurde er? Daar tegenover mij een man die ernstig ziek was, ook vaak erg benauwd had. Ik had diep mede met hem, moest vaak hoesten en zo. Hield de anderen wakker. En op een keer toen waren alle andere lopende patiënten de kamer uit en ik lag met hem alleen. Ik denk, ja, ik moet toch eens met hem praten, hè. En ik had een gesprek met hem, ik vroeg of hij een kind van God was. Nou, hij kwam er niet zo rechtstreeks uit, want toen we even doorspraken, toen beleed hij toch dat hij geloofde dat de Heer Jezus Christus voor zijn zonde gestorven was. En we hebben samen gepraat, we hebben samen gedankt, en ik had hoge koorts toen, het was niet zo best. Maar het moest. Ik word de volgende morgen wakker. En het bed tegenover mij is leeg. Ja, zei de zuster, ze hadden op een andere zaal gebracht. En ik voelde, dat zit niet goed, hè. Ik zeg, hij leeft zeker niet meer. Nee, zeggen ze, we durfden u niet te vertellen. We dachten dat hij er niet zo gauw kon verwerken. Maar hij is vannacht overleden. En we lag naast hem een jongeman, die had een auto-ongeluk gehad. En die kende die oude man. En die man was zo gegrepen dat het feit dat daar zijn goede kennis van hem overleden was. Dat ik het zo angstig, zo benauwd. Die kwam midden de nacht bij me aan bed strompelen om met mij te praten. Wonderbaar. Waarom dan met mij? Dat weet je niet. Hij kende me niet, hij wist niet wat ik voor beroep was enzovoort. We hadden nooit over gepraat, ik had ook helemaal geen energie gehad om erover te praten. En ik kon met hem praten. Ik mocht hem vertellen van de Heer Jezus. Wonderbaar is dat, hè? En daar voel je je zo rijk, hè? Door genade, en wij zijn het ook, geliefden. Nu zijn wij kinderen gods. En daar wordt alles van je af. En dan heb je nog wel dat onverloste lichaam, maar dan is het dat je niet meer naar jezelf kijkt, want dat gaat voorbij, inderdaad. Maar dan kijk je op, omhoog, en dan is daar de Heer. En dan nog te weten dat het lichaam verlost wordt. En dan dat je taak ook niet beëindigd wordt, maar mijn broeder en zuster, dat het beste nog moet. Want wat is dat geweldig? Ja, en dan komt er een moment dat je daar helemaal mee verzoend raakt. Je denkt, ik word hier beter, de Heer neemt me weg. Daar ben je er helemaal klaar voor. En dan ineens, dan net klaar, toen ik er echt een beetje mee verzoend raakte, een beetje vertrouwd raakte, en de gedachten wende en ik het een beetje los kon laten, toen begon ik beter te worden. Nou, had ik weer op, toen moest ik daar weer wennen. Dan was dat laatste makkelijker als de eerste, dat moet ik je wel vertellen hoor. Maar in ieder geval, ik ben zo blij. Ik heb zo vaak over deze geestelingen gesproken, over het kindschap gods, over de wedergeboorte, over de wederkomst van de Heer. En dat kun je makkelijk doen in een conferentie met broeders en zusters om je heen, die aan je lippen hangen, waar prachtige liederen gezongen worden. En dan lig je in een kamer met muren enzovoort, en met witte jassen en al die toestanden. En dan is er helemaal geen sfeer en geen halleluja en geen mooi lied en geen mooi koor dat we samen zingen. En niet te vertroosten. Daar lig je dan. En mijn broeder en zuster, dan ervaar je toch dat de Heer Jezus Christus leeft. Dat zou ik nooit meer willen missen. Ik verlang toch niet meer terug. Die gunnen niemand, maar ik heb toch, bij al die armoede, bij al dat wat je ervaart aan pijn, aan zorg, aan handicap enzovoort, ervaren dat, ja, wat ik in de liefde zongen, ik weet, hij leeft in mijn hart. Is dat geweldig? Dan ben ik helemaal afgedwaald, maar ik kan er niks aan doen. We zullen straks weer, broeders en zusters, een verlost lichaam hebben. Hè? Een lichaam dat niet meer moe wordt. Ik heb nou zo gauw last dat ik moe ben. Hè? Als ik s'avonds dan straks naar huis ga, ben ik bek af. Ik ben moe. En daar zou je nog zoveel willen doen. Hè? Maar broeders en zusters, straks is die moeheid weg. En straks hebben we al die dingen niet meer nodig. Bevrijd. Verlost. Geen ziekte. Geen smart meer daarom hoog. Alles wordt nieuw. Hier is, zie, zegt hij, ik maak alle dingen nieuw. En dat vernieuwingsproces is reeds aan mij begonnen. Op de dag dat we Heer Jezus aanvaard hebben als mijn persoonlijke verlosser en zaal. Op de dag van de wedergeboorte. En dat vernieuwingsproces gaat door. En voleindigt zich in de verlossing, in de vernieuwing van dit lichaam. Broeders en zusters, dat lichaam dat nu reeds een tempel is van de Heilige Geest, dat nu reeds een woonstede is waarin de Heer door zijn geest woont, en dat straks verlost zal zijn van elke handicap gelijkvormig aan het opstandig lichaam van de Heer Jezus. Dat is de toekomst. Ik kan nog een vers lezen, de Filippenzenbrief. Filippenzen, het derde hoofdstuk. En dat gaat dan over dat wat Paulus noemt van hen die levend overgebleven zijn. Filippenzen 3. U kent het wel. Vers 20. Maar onze wandel, letterlijk ons burgerrecht, is in de hemelen. Vanwaar we ook de zaligmaker verwachten. Namelijk de Heer Jezus Christus. Die ons vernederd lichaam. Ons lichaam is vernederd. Het is stof. Het is vergankelijk. Het is vernederd door de inwonende zonde natuur. Maar er komt die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat het gelijkvormig worden aan zijn heerlijk lichaam. Wat wordt gelijkvormig aan zijn heerlijk lichaam? Mijn lichaam. Mijn lichaam wordt gelijkvormig aan zijn heerlijk lichaam. Wel, naar de werking waardoor u ook alle dingen zichzelf kan onderwerpen. En het opstandingslichaam van Christus, met al de capaciteiten, met al de mogelijkheden die daarin verborgen liggen,
Mijn broeder en zuster staat model voor het lichaam wat al de verlosten straks bij de komst van de Heer zullen ontvangen. Een vernederd lichaam, een verheerd lichaam. Wat een overgang. Ik heb de overgang meegemaakt bewust van dat ik van zondaar tot een kind van God werd. Dat ik wederom geboren werd. En ik zal nog een keer de wedergeboorte beleven door de verlossing van mijn lichaam. En ik zal straks met verbazing naar u blikken als ik u zie in een lichaam gelijkvormig aan het opstanding van Christus. Maar ik zal net zo'n lichaam hebben. Mijn eigen lichaam. Dat bij mij hoort. Dat bij mij persoonlijkheid is. Dat een uitdrukking is van mijn wezen. Mijn broeder, dat lichaam zal overeenstemmen gebracht worden met de positie die ik als zoon van God nu reeds in beginsel inneem. Dat het anders is dan oordeel verwachten. He? Dat is een verlossing. Dat is een bevrijding. Dat is iets waar we met verlangen uitzien. Hetzelfde lees ook in de Korinthebrief, 1 Korinthe 15. Waar we het ook al over gehad hebben de week. Er staat, en ik vertel niks nieuws. Ik ben er helemaal niet uit om iets nieuws te vertellen. Maar ik geef toch geen verklaring van. Ik verklaar niks. Ik lees alleen maar. En ik neem het zoals het er staat. De mensen altijd denken dat je aan het verklaren bent. Maar zo staat het er. En soms lees je het. En dan horen de mensen het. En ze zeggen, dat heb ik nou nog nooit gehoord. Heb ik nou nog nooit gehoord. Dat staat er gewoon. Lees het maar. Zie, vers 1, de feit, ik zeg een verborgenheid. We zullen niet allen ontslapen. Maar wij zullen allen veranderd worden. Want staat er, in een punt destijds. In een atoom destijds eigenlijk, in een ogenblik, met de laatste bazuin, daar heb je het, vers 52, want de bazuin zal slaan, daar heb je het, en de doden zullen onverderfelijk worden opgewekt. Ze zijn in verderfelijkheid gezaaid, in onverderfelijk worden ze opgewekt, en wij zullen, zij die leven, veranderd worden. Want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen. Dat moet eenvoudig. En dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. Broeders en zusters. Er zijn twee methoden. Dat is de weg van dood en opstanding. En dat is een onderdeel van het heil. Dat is een geestelijke natuurwet, zou je kunnen zeggen. Broeders en zusters. Of het kan gebeuren door de plotselinge verandering. Namelijk als hij komt en wij nog levend zullen over. Daarom zei de Heer Jezus, ik ben de opstanding en ik ben het leven. Dat zal straks ook bepaald met de lichamelijke verrijzen. Ik ben de opstanding voor hen die ontslapen zijn. Ik ben voor het leven voor hen die levend overgebleven zijn. Een machtige zaak. Want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen. Dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. En wanneer dit verderfelijke en onverderfelijkheid aangedaan hebben. En dit sterfelijke onsterfelijkheid aangedaan hebben. Alzo zal het woord geschieden. De dood is verslonden tot overwinning. Tot overwinning. Overwinning ook voor de dood. Ook wat het lichaam betreft. Broeders en zusters. Het is wie inbegrepen. En daarom. Hebben een uitzicht, een verwachting, ook een hoop. En het is een geweldige genade als we dat zullen beleven. En wie weet hoe spoedig. Wie weet hoe spoedig. Ja, en dan is daar dat andere aspect van de wederkomst, namelijk dat hij komt om zijn koninkrijk op te richten. Ik wil u een vers lezen uit de 2e Thessalonicense brief. 2 Thessalonicense 2. Daar staat in het eerste vers. En wij bidden u broeders, door de toekomst van onze Heer Jezus Christus en onze toevergadering tot hem. Er zijn twee belangrijke dingen. Onze toevergadering tot hem en zijn verschijning, zijn komst op aarde, want wat ik u net vertelde, dat speelt zich op aarde af. Dat gebeurt in de lucht. We gaan hem tegemoet in de lucht om voor altijd bij de Heer te zijn. Dat is iets wat zich waarschijnlijk aan het waarnemingsvermogen van de natuurlijke mens onttrekt. Maar de wederkomst van de Heer Jezus Christus op aarde, als hij komt om zijn voeten te zetten op de Olijfberg, is een gebeuren waar de hele wereld ooggetuige van zal zijn. Dat is een publieke aangelegenheid. De Heer Jezus Christus heeft publiekelijk geleden, is publiekelijk gekruisigd, is door het oog van de mens vernederd, is door het oog van de mens gespaat en verworpen. En hij zal straks ook publiekelijk ten aanschouwen van alle mensen verschijnen in hun aller oog zal hem zien. Broeders en zusters. En als hij dan komt, dan komt hij om al de nog onvervulde profetieën en beloften die er zijn in vervulling te doen gaan. Christus is als zoon van David de koning van Israël. God had aan David beloofd, we hebben het van de week gehoord, dat zijn koninkrijk en zijn huis in eeuwigheid zou bestaan. En het is dus ook duidelijk geworden dat David heel best begreep dat er niet zijn nakomeling lag, maar in de ware zoon van David, dat is de Heer Jezus Christus. De zoon van David. Christus was dus krachtens zijn geboorte reeds de koning van Israël, de zoon van David. En velen hebben hem toen ook als zodanig reeds erkend en herkend. Is deze niet in de scharen? Is deze niet de zoon van David? En werd hij genoemd de koning der Joden? Kwamen de wijzen het oosten niet om de koning der Joden te aanbidden? Stond er niet boven zijn kruis getimmerde bord Jezus van Nazareth, de koning der Joden? En werd hij niet begroet toen hij zijn intocht in Jeruzalem deed door de schare Hosanna, de zoon van David. De zoon van David. Die zou zitten, zoals de engel Gabriel zei tot Maria, op de troon van zijn vader David. Maar datzelfde volk, het Joodse volk, heette verworpen. We hebben geen koning, zeiden ze dan de keizer. Wij willen niet dat deze over ons koning zij. Weg met hem, kruist hem. Maar deze verwerping heeft evenwel zijn rechten op het koningschap niet aangetast. Broeders en zusters. Hij zal die bij zijn komst doen gelden. Hij zal zijn rechten opeisen. Zowel ten opzichte van Israël als van alle volken der aarde. Juist zijn verwerping, zijn dood en opspraak en opstanding geven hem de aanspraak op het koningschap van Israël en van heel de wereld. Hij is koning. Er zijn vele teksten in de Bijbel die we daarbij kunnen aanhalen. We zouden kunnen zeggen, Christus is om drie redenen koning. In de eerste plaats omdat hij God is. De Heer is koning, zegt de Bijbel. Psalm 10. Omdat hij de zoon van David is. En in de derde plaats, omdat hij gestorven en de opgestane zoon des mensen is. En daarom de erfgenaam van alle dingen. Zoon van David, zoon van Abraham, zoon des mensen, zoon van God. Daar spreken de vier evangelie over. Hij is de zoon van David. En daarom de erfgenaam van wat God aan David beloofd had. In zijn verbond, een eeuwig verbond. Hij is de zoon van Abraham, het Marcus evangelie. En daarom de erfgenaam van een stuk land. Wat God aan Abraham beloofd had. Welk land? Het heilige land. Waarvoor God zegt, mijn is het land. God gaf het aan Abraham en zijn zaad. En dat is de Heer Jezus Christus. Lucas zegt, hij is de zoon des mensen. De zoon van Adam. En daarom de erfgenaam van Adam. En daarom komt hem de heerschappij van deze ganse aarde toe. Hij is rechthebber. Hij is de zoon van God en daarom is hij de erfgenaam van alle dingen die in de hemel en die op de aarde zijn. Hij zal het heelal beërven, broeders en zusters. En dat alles wacht op de openbaarwording van de zoon van God en met hem de zonen van God. Straks, als hij komt in majesteit en heerlijkheid. Op het ogenblik wordt zijn koningschap op aarde slechts erkend door de zijnen, die door hem door het geloof zien, gekroond met eer en heerlijkheid. Wij weten dat hij de koning is. Ik zeg niet dat hij onze koning is. Ik zeg niet dat hij de koning van de kerk is, dat hij de koning der gemeente is. De gemeente staat in een totaal andere relatie tot hem die de koning der Joden is, die de koning van Israël is, die de koning der koningen is. Hij is het hoofd van de gemeente. En boven alle dingen heeft God hem gegeven tot een hoofd van het lichaam, namelijk de gemeente. Maar wij erkennen zijn koningschap. En we weten dat hij gekroond is met eer en heerlijkheid. Wij weten dat hij de Messias is. De wereld ziet hem niet. Hij is voor het over de wereld. Nu zien wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Maar wij zien Jezus gekroond met eer en heerlijkheid. De koning leeft. Broeders en zusters. En in het feit dat de koning leeft, de ware koning, de wettige erfgenaam van alle dingen, is de garantie, broeders en zusters, dat de hele schepping verlost wordt. Mensen denken wel eens dat wij doemdenkers zijn bij christenen. Hè? Het is echt een nieuw woord, doemdenkers. Je moet niet altijd pessimistisch zijn. Je moet niet altijd kwade dingen denken. En dat is voor doemdenkers. Dit kan gebeuren, dat kan gebeuren. De hele wereld is angstig voor de dingen die staan te gebeuren. Maar dat zijn we helemaal niet. Wij hebben hoop, we hebben uitzicht. En die hoop die berust op het feit dat Jezus Christus leeft. En het feit dat hij leeft is de garantie dat hij terugkomt. En dat hij opeist wat hem toekomt. De erfgenaam van alle dingen. Hij komt tot zijn volk Israël. En zal dat volk definitief en permanent verlossen. En hem de zegeningen geven die tevoren voorzegd zijn. En beloofd zijn in het verbond dat God sloot met Abraham. En bevestigd aan Isaac en Jacob en David enzovoort enzovoort. Hij komt. Koning Israëls. Maar hij komt ook voor de volkeren der aarde. Hij komt om te richten. Hij komt om recht te doen op aarde. Hij zal zijn rijk stichten van vrede gebaseerd op recht. Mijn volk zal door recht verlost worden. Ik ben door recht verlost. God heeft recht aan mij gedaan. In de persoon van de Heer Jezus Christus. En straks zal de Heer Jezus Christus recht doen op aarde. Recht doen aan Israël. Recht doen aan de Arabische volkeren. Aan Syrië, aan Egypte, aan de buurstaten van Israël. God zal recht doen aan de onderdrukte naties. God zal in de persoon van de Heer Jezus Christus het onrecht van deze aarde wegnemen. Hij zelf zal op de troon zitten. De koning der koningen en de heren der heren. Hij komt om te regeren. Maar aan zijn heerschappij gaat het oordeel vooraf. Hij komt niet op aarde om zijn koningschap te aanvaarden. Een koningschap die wij hem bereid hebben. Of die de kerk hem bereid heeft. Nee. Hij komt om te heersen. We hebben het gelezen in Psalm 110. In het midden van zijn vijanden. En hij moet als koning heersen. Totdat alle vijanden gesteld zijn. Tot een voetbank zijn der voeten. Men heeft jarenlang. En het is nog niet helemaal weg. Nog lang niet weg. Ook in de theologische wereld niet gedacht dat het koningschap van Christus op aarde moet komen door de invloed van kerk en christendom. En dat wij door het bedrijf van een christelijke politiek het koninkschap van Christus op aarde moeten brengen en zijn koninkrijk moeten uitbreiden. En al wat je vandaag hoort is tot uitbreiding van het koninkrijk Gods en tot uitbreiding van dit. En de een die bedrijft politiek en de ander richt een christelijke organisatie op. En de ander protesteert tegen allerlei misstanden in de wereld. Allemaal voor het koninkrijk. En er komen nog mensen aan de deur die je vragen, hebt u belangstelling voor het koninkrijk? U weet wel wie ik bedoel. Koninkrijk, koninkrijk. Iedereen is daarmee bezig. Wel, broeders en zusters. Dat is nu niet aan de orde. De Heer Jezus Christus, de koning, is bij God verborgen. En hij zelf zal zelf dat koninkrijk opeisen, het recht heeft hij reeds verworven. En zijn heerschappij vestigen op aarde. Niet met behulp van de kerk. Broeders en zusters. Als je met behulp wil zeggen, dan kun je zeggen, dat instrument waarmee de Heer zijn heerschappij op aarde vestigen zal, speciaal zijn het volk van Israël. Zijn woord gaat uit van Jeruzalem. Daar stond de troon van David. Het is niet geweldig als ik mijn krant lees en al die warboel die vandaag in het oosten heerst, in het Midden-Oosten, en de spanningen tussen de Arabische volken en Israël en de grootmachten de aarde die ook met die lastige steen Jeruzalem geen raad weten, volop in de problemen zitten en de problemen vermenigvuldigen ze met de dag. Mijn broeders en zussen, dat wij die geweldige zekerheid hebben dat God zijn koning gezalfd heeft. God heeft reeds een besluit genomen. En hij zal het besluit verhalen. En straks komt de enige rechtmatige kroonpretendent van deze wereld. De zoon des mensen. De zoon van God. De zoon van Abraham. Broeders en zusters. Hij komt om te regeren. Ik weet wel dat voor vele mensen die gelooft u nou werkelijk dat Jezus Christus nog eens op aarde zal komen om daar te regeren. Ja, geloof ik. Zo zeker als hij de eerste maal kan, zo zeker terug die aarde behoort hem toe. Hij zal die aarde verlossen. Hij zal die aarde bevrijden. En de enigste politiek die we als christen kunnen hebben, is dat wij hem verwachten. Broeders en zusters. En zolang hij vertoeft te komen, dat wij hem openbaren door de werking van de Heilige Geest in ons. Dat we zijn getuigen zijn. Maar de komst van het koninkrijk, broeders en zusters, dat zal geschieden op het moment en de tijd en op de wijze die God zelf tevoren bepaald heeft. Door de komst van de koningpriester naar de ordening van Melchizedek. Koning der gerechtigheid, koning des vredes. En straks zullen de volkeren herverzameld worden. Er zal vrede op aarde zijn. Ja, dat is nog eens langs de weg van verschrikkelijke gerichten en oordelen. De wederkomst van de Heer Jezus. Een machtig onderwerp. Maranatha. Onze Heer komt. Nee, we zijn geen kunstenverlichte fabelen nagevolgd. Dat zegt Petrus. Petrus zelf had met Jacobus en Johannes op de berg der verheerlijking gestaan. Hij zegt, we hebben zijn heerlijkheid gezien, met eigen ogen. We hebben het aanschouwd. Ze zijn er getuigen van geweest. Hij is koning. Hij is de koning. Hij is de beloofde. Toen hij voor hun ogen veranderd werd. Weet u wel? En met hemelse personen omgeven was, met hemelse wezens. Wel, had ze een enkele inblik van de heerlijkheid die straks hem ten deel zou vallen als het koninkrijk werd opgericht. Priester-koning, die zowel voor de zielen als voor de lichamen van zijn onderdanen zorg zal dragen. Een priester zorgt voor de zielen, voor de harten. En een koning zorgt voor de stoffelijke aangelegenheden. En straks is daar een koning die heersen zal. En als priester-koning, mijn broeder en zuster, openbaar zal worden. En zal heersen over de zielen en de lichamen van al zijn onderdanen. Wat een tijd gaat deze wereld al tegemoet. Wat een hoogtepunt. Wat een gouden eeuw. En dan te bedenken dat wij er rechtstreeks mee betrokken zijn. Dat we met hem zullen komen. Met hem gekruisigd. Met hem gestorven. met hem begraven, met hem opgestaan, nu reeds met hem gezet in hemelse gewesten, straks met hem verenigd als we hem tegemoet gaan in de lucht, en straks zullen we met hem terugkeren en met hem zijn heerschappij delen, eeuwig met hem lotsgemeen. Dat is onze toekomst. Wel, en ik hoop dat u in de verwachting van die komst staat. Broeders en zusters, ik hoop dat die boodschap in uw hart leeft. Een hoop die al ons leed verzacht. Komt, reisgenoten, het hoofd omhoog. Voor hem die het heil des Heren wachten, zijn bergen vlak en zeeën droog. Ho, zaligheid niet af te meten. Ho, vreugd die alle smart verbandt. Daar is de vreemdelingschap vergeten. En wij zijn het vaderland. Halleluja, Maranatha. Amen. Zullen we danken? Heer Jezus, heb hartelijk dank dat wij u hebben leren kennen als onze persoonlijke verlosser en zaligmaker. Hartelijk dank, Heer Jezus, dat we weten en dat we u zien, gekroond met eer en heerlijkheid. En we danken u, trouwe en liefdevolle Heiland, dat we weten dat gij straks zult verschijnen in majesteit, in heerlijkheid, als de erfgenaam aller dingen. En dat gij de hele schepping zult verlossen van de dienstbaarheid der verderfenis tot de vrijheid der heerlijkheid der zonen Gods. O Heer, wij zien dat de wereld nu in baresnood is, de schepping in baresnood is. Maar we danken u dat uit al die barensweeën die er zijn en nog komen zullen, de nieuwe geboorte staat, ontstaat uiteindelijk een nieuwe hemel, een nieuwe aarde, waarin gerechtigheid woont. U hebt gezegd, zie, ik maak alle dingen nieuw. En zoals u eens gezegd hebt, bij het volbrengen van de verlossingswerk op het kruis van Golgotha, het is volbracht, zal er straks een moment komen dat u tot de Vader zult zeggen, het is geschied. Alles aan uw voeten onderworpen. Alles wat Satan en de zonde op aarde teweeg gebracht hebben en de gevolgen verdien, weg. De eerste dingen zijn voorbij gegaan. Alles is nieuw geworden. En we danken u dat we vandaag al midden in dat vernieuwingsproces staan. En dat we de kracht van die vernieuwing nu reeds aan ons eigen leven zullen ervaren. En straks ook aan ons lichaam. Wat een hoop. Heer, we danken u voor alles wat gij ons vanavond en vandaag en in de afgelopen dagen deze week hebt willen zeggen. Het was veel, Heer. En het ging al over u. Het was ons goed om hier te zijn. Het was ons goed om de Bijbel te openen. En te ontdekken. Opnieuw. Bij vernieuwing misschien. Wie u bent. Hoe groot u bent. Hoe groot is de Heer. Hoe groot, Heer, is uw naam. Eens buigt zich ook alles. Voor u en het stof. Eens zal de hele schepping u de hulde toebrengen die u toekomt. Eens zal alle knie zich buigen, alle tong belijden dat gij zij de Christus. We danken dat wij het nu al mogen doen, Heer. Dat we de schellen van de ogen gevallen zijn. En dat we u nu reeds mogen zien als onze Heiland, onze Heer, als onze Verlosser, als ons leven, als onze rijkdom, als ons alles. Dat hebt u ons onuitsprekelijk gelukkig gemaakt. Dank u voor alles wat we met elkaar mochten ervaren. Voor alle zegeningen ons in de afgelopen week geschonken. Voor de gemeenschap met elkaar. Dat we elkaar mochten helpen en dienen. Op welke wijze dan ook. En we danken u ook dat we nu bijna aan het eind van deze conferentie staan. Ons ook weer aan u mogen toevertrouwen. Wetende Heer, dat gij ons niet zult begeven. En niet zult verlaten. We mogen straks onze weg vervolgen. met blijdschap en met vreugde, Heer. U bent met ons, ziende op u, als onze overste leidsman en volleinde des geloofs. We loven en prijzen uw naam. Uit genade. Amen. Amen.